Wij staan deze zomer in, gedurende de preken stil bij de verhalen van Jezus. Eigenlijk een aantal gelijkenissen van Jezus. En die gelijkenissen die vertelt Jezus, heel vaak aan zijn leerlingen, soms aan een grotere groep, om daarmee eigenlijk principes van het Koninkrijk van God over te brengen. Duidelijk te maken, van het Koninkrijk van God is als. En vanochtend willen we kijken naar de gelijkenis van de onbeschaamde vriend. Zoals we dat vinden in Lucas 11. Een verhaal wat Jezus vertelt om eigenlijk weer principes duidelijk te maken en over te brengen als het gaat om gebed. Dus een gelijkenis die slaat op gebed. En de belangrijkste vraag die we ons denk ik allemaal wel eens hebben gesteld als het gaat om gebed. Ik denk de belangrijkste vraag die we ook wel eens van kinderen krijgen. Ik krijg ze wel eens van mijn kinderen als het gaat om gebed. Van ja, waarom zouden we eigenlijk bidden? Want God weet toch alles al? Hij kent ons door en door. Hij weet wat er in ons speelt. Hij weet wat er leeft. Hij weet wat we nodig hebben. Hij weet wat het beste is. En hij kan het ook allemaal. Dus waarom zouden we eigenlijk bidden? Nou, ten eerste, misschien wilde jou wel eens, nog eens nieuws vertellen. Wil hij jou spreken tot jou in gebed. In plaats van dat wij alleen maar bij hem bekendmaken wat ons parten speelt. Wat wij graag bij hem willen vertellen. Als wij bidden, dan is er sprake van, als het goed is, tweeweg communicatie. Dus niet alleen dat wij bekendmaken vanuit ons wat er speelt, maar dat we God ook de ruimte geven om ook te spreken in ons leven. Dat is al een belangrijke reden. Maar de allerbelangrijkste reden waarom wij bidden, is omdat Jezus ook bad. Wij bidden omdat Jezus dat ook deed. Jezus bad. En we lezen het in het eerste vers ook van Lucas 11, het hoofdstuk waarin de gelijkenis staat. En dat is eigenlijk een heel belangrijk stukje context van onze gelijkenis van vanochtend. En daar staat in Lucas 11 vers 1, en het gebeurde toen hij, en hij is Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield, Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Jezus bad. En Jezus bad heel vaak en heel veel. Op verschillende momenten, verschillende manieren, voor verschillende dingen. Dus laat me daar eerst een aantal zaken over zeggen vanuit de Bijbel. Hoe Jezus bad volgens het gangbare gebruik in de synagoge. Maar Jezus bad ook heel vaak privé. Eigenlijk in afzondering. Dat zien we ook hier in Lucas 11. De evangeliën vertellen daar meerdere keren over. Dat Jezus in afzondering bad. Dat hij gewoon de tijd nam en de rust nam om te spreken met zijn vader. Jezus bad, net als de meeste van ons denk ik, ook als hij het moeilijk had. En dan bad hij hardop. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is als het gaat om gebed. Als je bidt, bid hardop. Bid hardop. Dat maakt het voor jezelf zoveel duidelijker ook wat je uitspreekt. En wat je er zelf ook bij ervaart. Dus bid hardop. Hij bad hardop. Zoals in de Hof van Gethsemane. Toen hij het moment van zijn dood eigenlijk dichterbij kwam. En als we kijken uiteindelijk aan het kruis. 3 van de 7 uitingen die Jezus daar doet. Ja, zijn in ieder geval een gebed. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus bad zelfs aan het kruis, vlak voor zijn sterven. Jezus bad voor zichzelf. Heer, neem deze beker van mij weg. Maar we zien ook Jezus die bidt voor anderen. Hij bidt voor de kinderen die tot hem komen. Hij bidt voor de mensen die bij het graf van Lazarus staan. Hij bidt voor Petrus die op de proef gesteld zou worden. En nog allerlei andere manieren. Jezus bidt voor zichzelf, maar hij bidt ook voor anderen. Hij geeft ons een prachtig voorbeeld daarin. Jezus bidt ook intens rondom allerlei sleutelgebeurtenissen in zijn leven en in zijn bediening. Het moment, de dag voordat hij zijn 12 leerlingen eigenlijk uitkiest om met hem te zijn, is hij een hele nacht in gebed. Een nacht in gebed omdat hij weet, ja, morgen dan gaat er iets gebeuren wat cruciaal is voor de geschiedenis van de kerk. Morgen kies ik mijn 12 leerlingen uit. En dus is hij een hele nacht in gebed. En in een lang en overweldigend en prachtig gebed in Johannes 17, ja, dan bidt hij niet alleen voor de leerlingen van toen, maar hij bidt ook voor iedereen die in heel de geschiedenis, dankzij hun boodschap, ook in hem zouden gaan geloven. Dus in Johannes 17 bidt Jezus ook voor jou en voor mij, zoals we hier ook als gelovigen in hem zitten. Dus Jezus bad. En dus laten we bidden. Maar ja, doet bidden er dan toe? Nou, als we kijken naar het bidden van Jezus, dan mogen we concluderen van wel. Ik bedoel, hij bad alsof het daadwerkelijk iets uitmaakte in zijn leven. En alsof de tijd die hij aan bidden besteedde minstens zo belangrijk was als de tijd die hij besteedde aan het samen zijn met mensen. Aan het geven van onderwijs. Aan het doen van wonderen. Jezus bad en hij nam het serieus. En hij bad ook, en dat is ook een heel belangrijk aspect voor ons, om zijn afhankelijkheid van de Vader steeds weer te uiten. Ook Jezus zei in zijn bediening op aarde, Heer, ik kan vanuit mezelf niets doen. Dus doet u het in mij. En Jezus die kende meer dan wie van ons ook, kende al de wil. Jezus kende al zoveel van de wijsheid van de Vader. En toch voelde hij een sterke behoefte om de Vader steeds opnieuw te bestoken met zijn gebed. En ook in het gedeelte in Lucas 11, wat we ook lezen, ja, stelt Jezus nogal kracht dat het ons gebed er gewoon ook echt toe doet. En we zien ook verder in de Bijbel, in de levens van mensen als Hiskia, in de levens van mensen als Abraham, als David, dat als ze bidden, dat God soms ook daadwerkelijk ja, zijn acties aanpast op basis van hun gebed, op basis van hun intense gebed, op basis van hun aanhoudende gebed soms. Hun vrijmoedige gebed. God beweegt wel degelijk ook op gebed. En hier was Jezus ergens aan het bidden. En dan vragen de leerlingen, die zien ook hem bidden op een manier die ze zelf niet kennen. Ze kennen het bidden, zeg maar wel, ook in de synagoge. Maar ze zien Jezus op een manier bidden en zeggen van, ja maar dat wil ik ook. Zo wil ik ook kunnen spreken met God in de hemel. En dus zegt een van de leerlingen, Heer, leer ons bidden. En dat doet Jezus. En hij gaat daarna eigenlijk meteen in op het wat van het bidden en het hoe van het bidden. Het wat van het bidden, dat zou je kunnen zeggen, dat vinden we in het Onze Vader. Wat hij als eerste daarna uit. En in het Onze Vader zit een structuur van verschillende onderdelen die onderdeel kunnen zijn van gebed. Dus wat moet je bidden? Nou, in Onze Vader zien we een stuk lofprijs, we zien een stuk schuldbelijdenis, we zien meerdere vormen van bidden voor dingen of voor mensen. Dus in het Onze Vader zie je allerlei zaken waarvoor je kunt bidden. Hele verschillende manieren. Dus wat moet je bidden? Nou, kijk naar het Onze Vader en daar vind je al een aantal hele cruciale, goede, gezonde onderdelen van gebed. En vervolgens staat hij in op het hoe van het bidden. We vinden het Onze Vader ook in Matthäus 6 als onderdeel van de bergreden. En daar maakt Jezus in de context van het Onze Vader duidelijk dat ja, je net als hemzelf het ook belangrijk is om in afzondering te bidden. Om ook gewoon af en toe de rust te zoeken. De stilte te zoeken. Alleen te zijn met God. En hij zegt ook in de context, het gaat er niet om dat je bidt zodat de mensen kunnen zien hoeveel jij bidt. Of hoe mooi jij bidt. Ja, want ook in die context zegt hij ook van laat je bidden zijn zonder omhaal van woorden. Het gaat er God niet om dat wij mooie, poëtische volzinnen in ons gebed kunnen uiten. Is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Het gaat God om ons hart. Hij wil gewoon dat we ons uiten zoals we ons op dat moment voelen. Niet dat we ons anders voordoen dan wat we voelen, wat we denken of wat we zouden willen. God verlangt ernaar dat we gewoon met een open hart, met een open houding bij hem komen. Dat is de context van Matthäus 6, het Onze Vader. En hier zien we in de context van het Onze Vader, Lucas 11, dat Jezus daarnaast ook de nadruk legt op een heel stuk vrijmoedigheid. En ook een stuk volharding als het aankomt op gebed. Dus durf te vragen. Dat is de boodschap van vanochtend. Durf te vragen en hou niet op met vragen. Dat is de kern eigenlijk van wat Jezus hier wil zeggen. Dus laten we kijken hoe hij dat in Lucas 11, in die gelijkenis van de onbeschaamde vriend, ook verwoordt. Lucas 11, vers 5. Dat is dus echt meteen het eerste vers na het Onze Vader. En hij, Jezus, zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden zeggen, val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij me in de slaapkamer. Waarschijnlijk zei hij iets fluisterend, want iedereen sliep. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. En ik zeg u, zegt Jezus, al zou die niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid van die vriend opstaan. En hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En zoals eigenlijk bij de meeste van de gelijkenissen is dat geschetste plaatje wat Jezus hier neerzet meteen helder voor de leerlingen. Die het in die tijd ook meteen kunnen plaatsen. Want als het gaat om gastvrijheid, ja, dat was ongelooflijke hoge waarde in het oosten. Toen en eigenlijk ook wel nu. Als daar een vriend midden in de nacht bij je aankwam, ja, dan zorg je ervoor dat je hem wat voor kon zetten. Dan zorg je ervoor dat er gastvrijheid was. En als dat betekende dat jij een vriend op bezoek kreeg en jij had er niks om voor te zetten, ja, dan stond eigenlijk niet alleen jouw gastvrijheid op het spel, maar eigenlijk de gastvrijheid van de hele gemeenschap. En dus doet die vriend er alles aan om hem iets voor te zetten. En als dat betekent dat het er nodig is dat hij op dat moment naar ergens een vriend in de buurt gaat, midden in de nacht, om hem wakker te maken en te vragen om 3 broden, dan doet hij dat. Want gastvrijheid is een ongelooflijk hoge waarde. Het is ondenkbaar dat hij niet alle moeite zou doen om die vriend iets voor te kunnen zetten. Maar de vriend waar hij naartoe gaat ligt al te slapen. En met zijn hele gezin naast hem in 1 kamer. Zo ging dat vaak. En als die vriend zou opstaan en alleen al de deur van de vergrendeling zou halen, wat waarschijnlijk een hele grote balk was die hij dus met veel kabaal los zou moeten maken, dan zou hij weten, ja, als ik opsta, als ik die broden geef, dan betekent dat dus ook automatisch dat mijn hele gezin wakker is. En dus is de eerste reactie, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij me in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Klinkt overtuigend, maar een echte weigering van deze vriend is ondenkbaar. In die cultuur. Ondenkbaar. Want hoe ongelegen zo'n dergelijk verzoek ook komt, uiteindelijk zal die vriend wel degelijk krijgen waar hij om vraagt. Hij zal hem geven zoveel hij nodig heeft. En dat lezen we dan ook in vers 8. Ik zeg u, zegt Jezus, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Die man die om brood komt vragen, krijgt uiteindelijk dat wat hij nodig heeft. Hij krijgt wat hij vraagt vanwege zijn onbeschaamdheid, staat er. En dat laatste moeten we niet ongunstig of per se negatief inkleuren. Maar het geeft vooral de reden aan waarom het gegeven wordt. Het wordt gegeven omdat hij zo eigenlijk onbeschaamd, zo vrijmoedig, bijna vrijpostig is in zijn vragen. Om midden in de nacht bij die vriend maar aan te gaan kloppen van hé, ik heb iets nodig en ik heb het nu nodig. Nou oké, dan kunnen we eigenlijk ook wel. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, deze gelijkenis. Want wat is de kernboodschap? Nou, Jezus wil ons aansporen om in ons bidden eigenlijk werkelijke verwachting te hebben. Dat wat we willen, dat waar we om vragen, dat we dat ook zullen krijgen. Hij zegt, vanuit de vaste overtuiging dat God onze gebeden hoort, mogen wij met kinderlijke vrijmoedigheid voor zijn troon verschijnen, voor de troon van de Vader. En mogen we vragen. Dat is een Bijbelse gebedshouding, zegt Jezus eigenlijk hier. De andere woorden, als je de Heer Jezus iets vraagt, dan hoef je niet al te bescheiden te zijn. Verwachting en vrijmoedigheid als eigenlijk sleutelwoorden voor gebed. Maar Arjan, mag je dat dan zomaar baseren op zo'n klein stukje tekst? Ja. Zeker als je beschouwt wat de Heer Jezus daarna zelf nog zegt. Want het onderwijs in Lucas 11 over gebed, wat begon met Jezus die bidt. De leerlingen zeggen, Heer, leer ons bidden, met onze Vader, vervolgens deze gelijkenis. Het gaat door. In het derde gedeelte over gebed, vers 9 tot 13. Dan moedigt de Heer Jezus ook zelf zijn discipelen aan om vrijmoedig te bidden. Omdat God een verhoorder is van gebed. En omdat van hem, van de God, van de Vader, niets dan goeds te verwachten is. Deze vers 11 tot 13. Vers 9, daar zegt Jezus, en ik zeg u, en dat is nogal wat. Met dat stellige, en ik zeg u, wordt duidelijk dat hier niet zomaar een algemeen, ja, erkende waarheid of feit wordt gedeeld, op basis van menselijke ervaring, maar dit is echt een openbaringswoord van de Heer zelf. Jezus zegt, maar ik zeg u, Oftewel, ik sta hier garant voor. Jezus, de Zoon van God, staat garant voor de woorden die hij nu gaat spreken. Ik zeg u, bid. En u zal gegeven worden. Zoek. En u zult vinden. Klop. En er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. Woorden van Jezus. En ik zeg u. En Jezus spreekt hier feitelijk over de zekerheid van gebedsverhoring. Een echte vriend zal geen moment twijfelen om een vriend te helpen. Een slimme buur zal uiteindelijk wel degelijk heel snel ook overstag gaan. Als een buurman aanklopt. Ook al is het uit eigen belang. Maar hoeveel te meer, zegt Jezus eigenlijk in deze gelijkenis en de uitleg. Hoeveel te meer mogen wij als gelovigen dan rekenen op de hulp van de Vader. Die het niets liever wil dan dat het goed gaat met zijn kinderen. En bidden, in andere vertalingen hebben we het over vragen. Vragen, zoeken en kloppen zijn hier omschrijvingen van gebed. En als je dan eigenlijk kijkt naar de werkwoordvorm, dan zie je dat het met een zekere volharding moet blijven vragen. Er staat eigenlijk, blijf vragen. Blijf zoeken. Blijf kloppen. En dat zien we ook eigenlijk in een gelijksoortige gelijkenis in Lucas 18. Gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Dat is ook een gelijkenis die gaat over gebed. En ook daar is eigenlijk de strekking, blijf vragen. En ook hier staat eigenlijk, blijf vragen. Blijf kloppen. Blijf zoeken totdat God jou geantwoord heeft. Totdat Hij gegeven heeft wat je nodig hebt. En in populaire vormen hebben we daar ook inmiddels armbandjes om al een aantal jaren met de mooie term push. Pray until something happens. Push. Pray until something happens. Het is mooi en je kunt zo'n armbandje dragen. Maar ik weet niet hoe het jullie vergaat. Het valt mij soms vies tegen. Om te blijven bidden. Ik ben eigenlijk deze week nog weer keihard met de neus op de feiten gedrukt. Dat iets waar ik eigenlijk al jaren naar verlang. Gewoon in ons gezin. Waar ik met enige regelmaat ook wel voor bid. Waar ik deze week nog weer voor heb gevast. Maar tegelijkertijd, dan kun je denken van zo, bidden, vasten. Maar ergens ten diepste proef ik, ondanks het bidden. Ondanks het vasten. Ja, hoe echt wil ik het? Hoe volhardend wil ik echt vragen? Hoe volhardend wil ik hier echt voor vasten? Hoe volhardend wil ik echt blijven kloppen? Of doe ik af en toe gewoon ook mijn ding in gebed en kaart ik het nog een keer aan bij de Vader? Hier staat heel intens, blijf vragen. Blijf zoeken. Blijf kloppen. Ik geloof dat wij niet weten hoe we moeten bidden. Totdat we geleerd hebben om volhardend te bidden. En ik zit zelf midden in het leerproces. En ik ben zeker nog niet daar waar ik denk dat ik zou moeten zijn. Maar volhard in je bidden. Ja, dat was hem eigenlijk. Duidelijk gelijkenis. Ik bedoel, geen spel tussen te krijgen. Jezus is klip en klaar. Ik bedoel, het zijn gave woorden. Het zijn fantastische beloften die hij geeft. Bid en u zult gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Is toch fantastisch? Toch? Of ervaren jullie nog een maar in jullie leven? Ik wel. En toch is er een maar. Een maar die we denk ik allemaal vanuit de praktijk van ons gebedsleven wel kennen. Maar het is toch niet altijd zo dat we precies krijgen wat we ontvangen. Ik vraag zo vaak en toch lijkt er niks te gebeuren. Ik klop en het lijkt erop als Jezus niet hoort of God niet hoort. Ik zoek en ik vind het niet. Ik denk dat we allemaal die ervaring wel eens hebben in ons gebed. En misschien wel vaak zelfs. Hoe zit dat dan? Nou, het klopt denk ik dat ons gebed niet altijd wordt verhoord. Ondanks deze prachtige woorden van Jezus. En ja, waarom? Nou, ik wil je vanochtend 4 redenen geven waarom ons gebed gewoon soms niet verhoord wordt. En er zijn ongetwijfeld meer redenen, maar ik behandel er nu 4. 4 redenen waarom onze gebeden niet altijd worden verhoord. Ondanks deze krachtige woorden van Jezus. De eerste reden is, soms geeft de Heer ons niet wat we vragen, omdat Hij ons iets wil geven wat nog van veel hogere waarde is. En dat is niet zo dat we dat altijd ook meteen zullen herkennen. Als er wel iets gebeurt, maar niet wat we om vroegen, dan wil het niet zeggen dat we dat meteen herkennen als iets van, maar dat is eigenlijk wat ik nodig had. Dat is eigenlijk wat er inderdaad zou moeten gebeuren in mijn leven, of in de levens om me heen. En zo kan het gebeuren dat we net als Petrus bidden om voedsel, en vervolgens eigenlijk een lesje krijgen in racisme. Zo kan het gebeuren dat we bidden, net als Paulus, om genezing. Dat God ons eigenlijk een diepe les geeft over nederigheid. En over sterk zijn in onze zwakheid. Zo kan het zijn dat we bidden om bevrijding uit de gevangenis. Zoals Paulus ook. En in plaats daarvan kracht krijgen om de tijd die we daar doorbrengen ook zo effectief en zo mooi en zo goed mogelijk te benutten. En dan vinden we wel, maar niet dat wat we zelf in eerste instantie zochten. Want God wil ons iets hogers geven. God wil ons iets beters geven dan dat waar we eigenlijk om vroegen. De tweede reden waarom ons gebed niet altijd wordt verhoord, is dat God weet vanaf het moment dat ik mijn gebedsverzoek doe, hoe zuiver mijn motieven zijn. En misschien moet ik wel zeggen soms hoe onzuiver mijn motieven zijn. Wat is mijn ware motief om te bidden, om iets te vragen? Is het zuiver? Is het onzuiver? Is het egoïstisch of is het wel degelijk edelmoedig? Het is bijvoorbeeld heel verleidelijk, heb ik gemerkt in mijn leven, om God te bidden om iets te doen met mensen waar jij last van hebt. Om die te veranderen. Maar ik heb gemerkt dat God dat gebed in mijn leven, nou volgens mij nooit verhoort. Tenminste, dat wat hij mij teruggeeft, gaat altijd over mij. Dus ik bid eigenlijk voor een ander en God laat mij zien, ja, maar hoe mag jij kijken naar de ander? Hoe mag jij misschien wel loskomen van die ander? Hoe mag jij misschien wel op een andere manier bidden voor die ander? Hoe kun jij je liefde uiten naar die ander? Hoe is eigenlijk jouw houding, Arjan, naar die ander? Als jij er last van hebt, dan zal het waarschijnlijk ook duidelijk worden in je houding naar diegene toe. Is dat een goede houding? Dus daar waar ik bid voor andere mensen waar ik last van heb, ja, dan zijn eigenlijk mijn motieven niet altijd even zuiver. En dan zie je, God verhoort dat gebed niet, maar God gaat aan de slag met mij. Met mijn hart, met mijn houding. En soms, als derde reden waarom gebed niet verhoord wordt, bidden we of God dingen wil doen of dingen wil bewerken die helemaal niet zijn verantwoordelijkheid zijn, maar die onze verantwoordelijkheid zijn. En we kunnen prachtige gebeden bidden of God iets wil doen aan de armoede in deze wereld. Of God iets wil doen aan de grove ongerechtigheid als het gaat om mensenhandel. Zelfs in deze stad. Dat kunnen we allemaal bidden. Maar het enige logische antwoord is, ja maar hallo, daarvoor zijn jullie mijn lichaam. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Dat is jouw verantwoordelijkheid, Arjan. Jullie zijn mijn handen en voeten op deze aarde. Dus moet je mij geen dingen vragen die ik juist aan jullie eigenlijk als opdracht heb gegeven. Dus dan kunnen we hele mooie, intense gebeden bidden en we kunnen het menen. Maar God zal zo'n gebed meestal niet beantwoorden, niet verhoren, omdat het onze eigen verantwoordelijkheid is om daar iets mee te doen. En de vierde reden die ik wil noemen, is dat soms laat de Heer ons wel eens even wachten, juist ook om ons aan te sporen om vuriger te bidden. En ook om te peilen, ja, maar hoeveel ernst is het je echt? Hoe erg meen je dit echt? Mag ik het zien in je leven? Mag ik het zien in je zoeken naar mij? Mag ik het zien in je vragen, in je blijven kloppen bij mij? Hoe graag wil je het echt? En juist dan laat volharding zien hoe het werkelijk zit. Blijf je echt vragen. Blijf je zoeken, blijf je klokken. Ook als het een week duurt. Of een maand. Of een jaar. Misschien nog wel veel langer. Blijf je zoeken als je weet dat je naar iets zoekt waarvoor je ook bij God moet zijn. Blijf je vragen. Blijf je kloppen. Of is het meer een bevlieging? Wij kunnen soms zijn net zoals onze kinderen. Die soms ook iets hebben en zeggen van, ja, ik heb het echt nodig. Nu, papa. Echt. En dat is, moet ik echt op mijn verjaardag, want ik ga er echt heel veel mee spelen. Ik weet niet hoe het met jullie marktplaatsadvertenties is. Maar bij dat soort dingen lijkt het op het moment soms van, ja, maar dit is echt. Dit is echt een verlangen van het hart. En een week later blijkt, ach, het was toch een bevlieging. Dus hoe graag willen wij de dingen die wij aan de Vader vragen, echt? Of is het soms ook nog een bevlieging? Dus ben je bereid? Ben je bereid om te wachten op de Heer? Totdat Hij spreekt. Totdat Hij geeft. Of totdat Hij open doet. Want we hebben de neiging, heel vaak, om dan uiteindelijk, als we dan maar niks horen of niks ontvangen, dat we dan toch maar weer schakelen eigenlijk naar zelf doen. Dan maar weer op eigen kracht, of dan toch maar proberen op eigen inzicht dingen voor elkaar te boksen. Terwijl het soms zo nodig is dat we wachten. Dat we wachten en blijven zoeken, blijven vragen, blijven bidden. Oké, dat waren 4 redenen. Die ik denk heel legitiem en geldig zijn en die ook vaak spelen in onze leven, waarom onze gebeden niet altijd of niet meteen verhoord worden. Ook niet als onze motieven dus soms wel degelijk heel zuiver zijn. En we dingen bidden waarvoor we ook echt bij de Vader moeten zijn. En het is nuttig om jezelf gewoon ook te bevragen eigenlijk op deze redenen, op het moment dat jij te maken hebt met onverhoord gebed. Misschien speelt er op dit moment wel iets in je leven, waarvan je weet, ja, ik heb het al een tijd breng ik het bij de Heer, maar er lijkt niks te gebeuren. Nou, gebruik in ieder geval deze 4 redenen als checklist. De eerste is dit echt wat ik nodig heb? De tweede is, zijn mijn motieven zuiver? Is dat wat je vraagt wel echt Gods pakkie aan, Gods verantwoordelijkheid? En de 4e voor je checklist, hoe graag wil je het echt? Ben je echt bereid om voor dit punt te blijven vragen, blijven zoeken, blijven kloppen, totdat de Heer opening gaat geven? Hoe graag wil je het echt? En als we overtuigd zijn dat we voor de goede dingen aan het bidden zijn, dan mogen we volhardend bidden. Dat is de les van Lucas 11. En dan mogen we ook verwachten dat de Heer zal gaan spreken, of zal gaan geven, of zal gaan werken. En volhardend gebed levert sowieso iets heel belangrijks, iets heel kostbaars op. Los van dat waar ik voor bid, brengt het me automatisch dichter bij de Vader. Als ik merk dat ik er wel degelijk intens voor iets bid, soms voor langere tijd, brengt het me altijd dicht bij zijn vaderhart. Brengt het me altijd tot het beter begrijpen van wie hij is. Het beter begrijpen van hoe hij de wereld heeft bedoeld. Het beter begrijpen ook van ja, hoe hij mij ziet en welke rol ik mag innemen. Volhardend gebed brengt je altijd uiteindelijk dichter bij het hart van de Vader. En dan gaat het vaak in ons bidden, zoals Augustinus dat eerst omschreef. Hij zei, ik ben op zoek naar de gave, maar in plaats daarvan vind ik de gever. En uiteindelijk krijg ik de gave waar ik niet meer naar op zoek was. En dat is een mooie volgorde. Dat we soms zijn we ook zo bezig met dat wat we van God kunnen ontvangen, in plaats van met God zelf. Het is soms zo nodig dat onze focus weer verandert. Dat we eigenlijk alleen maar even weer bezig zijn met God zelf. Met wie Hij is. En met wie wij mogen zijn als zijn geliefde kinderen. En van daaruit, uiteindelijk, zal Hij ons echt geven dat wat we nodig hebben. Dus vragen, zoeken en kloppen hebben absoluut invloed op God. Jezus is daar ongelooflijk stellig over. En ik zeg u. En we hebben, tevens heeft het blijvend effect op ons. Als zoekers, als bidders, als vragers, als kloppers. Dus, blijf vragen. En blijf zoeken. En blijf kloppen. Amen. We gaan zo bidden. En daarna gaan we over naar de viering van het avondmaal. En zoals gezegd, ook als je hier als gast bent, dan ben je van harte welkom als je Jezus belijdt als je verlosser en Heer, om deel te nemen aan het avondmaal. Maar ik kan me voorstellen dat hier misschien mensen zijn waarvoor het nog niet geldt, dat je hier zit. En dat je denkt van ja, maar ik kan dus eigenlijk niet aan het avondmaal, want Jezus als mijn verlosser en Heer, ja, zo zie ik het niet. Want zo heb ik die stap heb ik nog nooit gezet. En ik weet niet waarom niet. Maar ik wil je vanochtend uitnodigen om die stap wel te zetten. Ik wil je uitnodigen om vanochtend dan eigenlijk voor het eerst echt avondmaal te gaan vieren. En ik weet niet wat het is wat je tegenhoudt. Misschien heb je nog te maken met rationele barrières. Misschien heb je te veel teleurstelling gehad in je leven om je te kunnen overgeven überhaupt aan iets nieuws. En ik wil je uitnodigen namens de Vader. God de Vader die jou ziet. Die je kent. En die daadwerkelijk dat wil geven wat jij tekortkomt in jouw leven. Dat wil aanvullen. Hij ziet je. Hij kent je. Hij gaf zijn zoon voor je. Als uiting van zijn liefde. Zoveel hou ik van jou. Heel persoonlijk. En die Vader wil jou uitnodigen om vanochtend je leven aan hem over te geven. En je kunt het doen straks door als we nu gaan bidden. Zal ik ook een moment voor geven. Om op dat moment gewoon je hand op te steken. Niet voor mij, maar echt voor echt hand opsteken naar de Heer. Van Heer, hier ben ik. En op dit moment geef ik mijn leven over aan u. Op dit moment geef ik de regie van mijn leven ook over aan u. En mag u doen wat goed is in mijn leven, omdat ik u vertrouw. En ik wil zoveel leren van u. En ik wil dicht bij uw hart leven. Dus laten we daarvoor bidden. Vader in de hemel, we danken u Heer voor deze les in uw woord over gebed. Heer Jezus, u bent daar zo ongelooflijk strak in eigenlijk. En helder in. U zegt dat het belangrijk is dat we blijven vragen. Dat we blijven zoeken. Dat we blijven kloppen. En Heer Jezus, dat doen we. We kloppen op dit moment ook bij u aan, Heer. En u weet dat hier mensen zijn die u nog niet kennen. U weet of ze er zijn. En u weet ook, Heer, dat ze misschien al heel lang op zoek zijn naar vervulling in hun leven. Misschien van alles hebben geprobeerd, maar niks hebben gevonden wat ja, voldoende vervulling geeft of blijvende vervulling geeft. En wij weten, Heer, dat u het bent. Dat u het bent, Vader, die door uw liefde, door uw genade, ons echt datgene kunt geven wat ons voortdurende vervulling kan geven. Los van de dingen van deze wereld. En misschien heb je al vaak wel geklopt, maar je voor je gevoel deed God niet open. En misschien ervaar je dat God al een tijdje aan de deur van jouw hart staat te kloppen. En heb je die deur nog steeds niet van binnenuit open gedaan. Dus als dat zo is, dan wil ik je uitnodigen om nu op de uitnodiging van God de Vader in te gaan en je leven over te geven aan hem. En Jezus daarbij te aanvaarden als ook jouw verlosser. Die ook stuurde voor jou. Die jou ook rein wil maken. Die jou wil vullen met zijn geest. En die ook er verlangt om je leven te leiden. Zijn er mensen vanochtend die die stap willen maken, zich willen overgeven aan de Vader? Dan wil ik je vragen om je hand op te steken. Naar God. Hij ziet je. Hij kent je. En hij wacht op je. En hij zal niet de deur van je hart inbeuken. Hij zal hoogstens kloppen. Zijn er mensen die dat kloppen herkennen en zich op dit moment willen overgeven? God ziet uw hand. Heer, u ziet alles. En misschien heb ik ook handen gemist. Maar dan weet u het en dan ziet u het. Ik dank u ervoor voor de hand van de zus die ik zag. Dank u wel dat zij zich overgaf aan u. Heer, dat u uw nieuwe leven kan wilt uitwerken. Heer, ik bid dat u haar reinigt door het bloed van alle ongerechtigheid en zonde uit haar leven, dat u haar nieuw maakt. U hebt haar een nieuwe schepping gemaakt. U hebt haar overgebracht naar het koninkrijk, uw koninkrijk van licht. Heer, ik bid dat het licht intens gaat stralen in haar leven, Heer Jezus. Heer, dat u ook door uw geest haar vult, haar vernieuwt. Heer, dat er veel vrucht uit haar leven met u zal voortkomen. Dank u voor deze nieuwe schepping in u. In Jezus' naam. Amen.